Goedemorgen. Ja, 16 juni, Vaderdag. Ik denk, zal ik nou weer eens een ouderwetse Vaderdag-preek houden? Maar ik zat er net over na te denken, precies wat Robert zei. Vaderdag is gecreëerd door mensen. Het is een enorm commercieel succes geworden. De meeste middenstanders die varen er wel bij. En toch zat ik over na te denken, het is goed inderdaad om Vaderdag te vieren. Het is goed om stil te staan bij de plek die een vader inneemt. En ik wil eigenlijk straks met jullie de Bijbel ingaan. En ook met jullie op zoek gaan naar die rol van de vader. Want ik zit in een boek te lezen. Het boek heet Goeie Genade. Genade is alleen maar goed, maar het heet ook Goeie Genade. En er kwam een verhaal in naar voren. Dat was van Ernest Hemingway. Dat was een schrijver uit 1900 ongeveer. En hij stond erom bekend dat hij een slechte relatie had met zijn ouders. Echt een hele slechte relatie. We hebben de tijd, ik kan er wel wat over vertellen. De relatie met zijn ouders was zelfs zo slecht dat nadat zijn vader zelfmoord gepleegd had, dat zijn moeder hem het zelfmoordwapen had toegestuurd en zei, dit is jouw verantwoordelijkheid geweest, jij hebt dit gedaan. Dus dat kan je wel zeggen, dat was geen goede relatie. En Ernest Hemingway die schreef op een gegeven moment over een situatie die in Spanje plaatsvond. En in Spanje, daar was een man die was, die had een slechte relatie met zijn zoon. En die had op een gegeven moment een advertentie geplaatst in de krant El Liberal. En in die advertentie had hij gezegd, Paco, kom dinsdag om 12 uur naar Hotel La Montana. Alles is vergeven. Papa. En die dinsdag, want Paco is een veel voorkomende naam in Spanje, stonden er 800 jonge mannen die op zoek waren naar dat ene moment met hun vader. Die eigenlijk allemaal terugkeken op het leven en dachten, er zijn dingen misgegaan, het is niet goed gegaan. Maar ik snak er eigenlijk zo naar om die relatie weer te gaan herstellen. Weet je, er zijn zoveel relaties kapot gegaan, onder druk komen te staan. Mensen zijn de innige band met hun ouders zijn ze kwijtgeraakt. En we gaan straks de Bijbel in kijken en dan zullen we zien dat het verlangen om in relatie met God te leven, dat het bij God vandaan komt. Het verlangen om een goede relatie met de Vader te hebben, komt bij God vandaan. En daarom staat die relatie ook zo onder druk. Als we kijken naar de vader-zoonrelatie, ouders-kindrelatie, maar ook naar het huwelijk. Het huwelijk staat in de maatschappij ook onder druk. Want het huwelijk is een beeld van Jezus en de gemeente. Dus eigenlijk al die mooie blauwdrukken die God in de maatschappij gelegd heeft, die staan onder druk. En we willen vandaag gaan kijken naar eigenlijk alleen maar genade. Hoe een grote God genade gaat geven. En ik wilde met jullie doen aan de hand van een verhaal uit het Oude Testament. En als je het hebt over relaties, dan denk ik dat iedereen eigenlijk gewoon snakt naar aanvaarding. De wetenschap dat je geliefd bent. De wetenschap dat je welkom bij de Vader bent. En als we kijken naar het verhaal straks, dan zullen we zien dat er iemand geweest is die echt in afstand leefde tot God. En zelfs zijn leven geleefd heeft zonder God. Maar we zien ook dat God hem niet loslaat. En ik wil met jullie lezen uit... zover zijn we nog niet. We gaan eerst even kijken. Waar speelt het zich ongeveer af? We zitten ongeveer in het jaar 1000. Het jaar 1000 voor Christus. Dat is de tijd van koning Saul. En de meeste van jullie kennen koning Saul, denk ik wel. Koning Saul was een grote, machtige koning. Hij had enorm veel gebied dat hij veroverd. Hij was succesvol geweest in heel veel krijgstochten. Het was een koning met aanzien. Het was een koning met status. Maar in die tijd ging de koning zelf mee naar het slagveld. En de laatste oorlog die hij gevoerd heeft, werd hem fataal. Uiteindelijk wordt hij geraakt, pleegt hij zelfmoord, omdat hij ziet dat de tegenstander hem omringt. En koning Saul die komt te overlijden. Maar niet alleen koning Saul, ook 3 van zijn zonen gaan dood. Eén van die zonen die we allemaal wel kennen is Jonathan. Ja? Dat is de zoon van Saul, die komt ook te overlijden. Ja. Wat er dan gebeurt is, De koning die was dus aan het meevechten in de oorlog. Hij stroopte zelf zijn mouwen op en ging voorop in de strijd. Maar dat betekende ook dat op het moment dat de koning geveld was, dat de koning overleden was, dat er totaal geen koninkrijk meer was. Dat er ontstond totale anarchie, totale wanorde. Mensen deden maar wat ze willen. Uiteindelijk was het hele land stond op zijn kop omdat de koning dood was. Later hebben ze ook voor gekozen om de koning niet meer zelf uit te laten gaan om te vechten. Maar in die tijd was het wel zo. Dus koning Saul gaat dood en er ontstaat op dat moment een machtsvacuüm in Israël. Niemand weet meer wie de baas is en iedereen doet maar wat hij wil. En dan komen we in bij 2 Samuel 4 vers 4. Er was nog een zoon van Sauls zoon Jonathan. Hij was mank. Dat was zo gekomen. Toen hij 5 jaar oud was, kwam uit Israël het bericht over Saul en Jonathan. Zijn voedster tilde hem op om te vluchten, maar in haar haast om weg te komen, liet ze hem vallen, zodat hij kreupel werd. Dus in het koninklijk paleis komt op een gegeven moment de melding, de koning is dood. En dat betekent dat er paniek ontstond, dat de mensen moesten vluchten. En de voedster van die kleine jongen, die neemt hem mee, die gaat op de vlucht. Maar tijdens de vlucht laat ze hem uit de handen vallen en hij raakt verlamd aan beide benen. Dat is ook een dramatische gebeurtenis. En weet je, hij ging daarna kreupel door het leven. Hij was eigenlijk gemerkt voor het leven. Hij was mank, hij was verlamd. En ik zat eigenlijk over na te denken. Dat degene wat hem overkomen is, daar kon hij niks aan doen. Er was gewoon een situatie in het leven die hem overkomen was en hij moest het er maar mee doen. Zijn voedster liet hem vallen op 5-jarige leeftijd en de rest van zijn leven bleef hij kreupel. Bleef hij verlamd en was hij een outcast in die tijd. Want op het moment dat je kreupel bent, kun je niks meer doen. De koning was dood. Hij was eigenlijk aan de heidenen overgeleverd. Hij had niks meer waar hij op terug kon vallen. En ik zat over na te denken, van hoeveel van ons zijn eigenlijk ook verlamd geraakt in het leven? Gewoon omdat ons iets is overkomen waar we geen invloed op hadden. Als we kijken naar die jongen, hij had niet gezondigd. Hij had geen verkeerde keuzes gemaakt. Hij was alleen maar slachtoffer geworden van datgene wat hem overkomen was. Iemand had hem uit zijn handen laten vallen en hij zat er de rest van zijn leven zat hij ermee aan vast. Hij zat met de gebakken peren. En ik zat voor mezelf na te denken, hoeveel van ons zijn ergens kreupel geworden? Zijn we verlamd geraakt in het leven? Lopen we niet meer zoals het hoort, kwiek en rechtop, maar dragen we eigenlijk altijd iets met ons mee wat ons ooit overkomen is en ons nu eigenlijk uit onze bestemming haalt? En sterker nog, misschien heeft het je wel gevormd, heeft het je beïnvloed, heeft het je identiteit gevormd. Ik zal een aantal voorbeelden geven. Ziekte. Ziekte kan je gewoon overkomen. Dat is niet iets waar je voor kiest. Dat overkomt je. Dat is het leven wat zich aandient. En soms is het iets heel kleins, maar het kan je hele leven beïnvloeden. Als je kijkt naar een tekenbeet, dat is een beestje wat je bijna niet met het blote oog kan zien. Maar op het moment dat dat geïnfecteerde beestje jou te pakken heeft genomen, ben je eigenlijk je hele leven daarvan afhankelijk. Kun je niks aan doen. Het overkomt je gewoon. John Lennon zei, de voorman van de Beatles, life is what happens to you when you're busy making other plans. En dat is wel een beetje zo. Weet je, het leven overkomt je gewoon. Je bent allerlei plannen aan het maken, je hebt toekomstideeën, je hebt een bepaalde lijn in gedachten. En in één keer overkomt je iets in het leven en je gaat mank. Je wordt kreupel, je wordt verlamd. En een ander iets is bijvoorbeeld de burn-out. Hij is vorige week volgens mij officieel vastgesteld als een echte ziekte. Maar 14% van de werkende mensen in Nederland, die heeft last van burn-out verschijnselen. En 5% daarvan, van die mensen, die zijn gemiddeld 242 dagen per jaar zijn ze niet beschikbaar. En dat is natuurlijk een enorm groot maatschappelijk probleem. Maar je vraagt niet om een burn-out. Een burn-out overkomt je. Je vraagt niet dat je huilend thuis komt te zitten, maar zoiets overkomt je. Dat is gewoon dat je verlamd bent geraakt en dat kan je zelfs nog de jaren daarna kan het je leven beïnvloeden. Het kan je leven bepalen. En een andere is ontslag. In mijn werk begeleid ik mensen vanuit een uitkeringssituatie naar werk. En ik heb regelmatig ook oudere mensen die bijvoorbeeld 35 jaar bij een bedrijf gewerkt hebben. Daar altijd een stinkende best gedaan hebben. Op een gegeven moment kwam er een reorganisatie. En ze werden boventallig verklaard. En dan kwamen ze thuis te zitten. En ik heb één man gesproken die had 500 brieven geschreven. 500 brieven en hij was nog nooit uitgenodigd. Nog nooit was er één werkgever die tegen me had gezegd: joh, kom jij eens bij mij op gesprek, want jij hebt een schat aan ervaring. Jij hebt altijd een goede arbeidsethos gehad. En dat heeft die man gevormd. En hij vroeg niet om een ontslag, het overkwam hem gewoon. Het was just life happens to you. Het overkwam hem gewoon en hij zat met de gevolgen. Hij moest ermee zien te dealen. Wat denk je van iets anders waar je mank kan gaan in je leven? Is een verkeerde opvoeding. Opvoeding overkomt je. Je hebt je ouders niet uitgekozen. Zij jou ook niet, volgens mij. Ik weet niet exact hoe dat gaat. Je hebt je ouders niet uitgekozen. Maar het kan zomaar zijn dat jouw ouders jou een verkeerde opvoeding hebben gegeven. Er zijn legio verhalen van kinderen die eigenlijk terugkijken op hun leven. En zeggen, mijn vader was niet goed. Mijn vader had losse handjes. Mijn vader zat aan de alcohol. Mijn vader die heeft echt een verkeerd beeld van God de Vader neergezet. Weet je, daar vraag je dus niet om. Maar het is je wel overkomen. En zo'n opvoeding kan je hele leven bepalen. En dan kun je mank gaan, want dan kom je in je eigen opvoeding weer tegen als je kinderen hebt. Dan denk je, even dikkie, ik heb net zo'n kort lontje als pa. Ja, herken maar? Nee, natuurlijk niet. Snap maar. Ja. Hey, maar nog veel meer. Misschien heb je een baan die niet bij je past. Of heb je kinderen die ontsporen. Dan weet je, die kan je ook gewoon zomaar overkomen. Of misschien heb je al een partner die verkeerde keuzes maakt. En jou met de brokken laat zitten. Weet je, het overkomt je. En je hebt er geen invloed op. Je hebt er part nog deel aan. Het is je overkomen. Dat is het leven. En jij moet er maar mee zien te dealen. En als je heel eerlijk bent, ben je misschien ook nog een beetje teleurgesteld geraakt in God. Want als God er nabij was geweest, had hij toch kunnen voorkomen dat je ziek was geworden? Had hij toch kunnen voorkomen dat je een burn-out kreeg? Had hij toch kunnen voorkomen dat je ontslag had gekregen? En dat zijn eerlijke vragen. Die mogen gewoon eerlijk gesteld worden. Alleen ik denk dat God niet alleen kijkt naar wat er mis is gegaan. Maar God kijkt ook hoe je ermee omgaat. Welke keuzes jij maakt van datgene wat in je leven overkomt. Life is what happens to you when you're busy making other plans. En soms zegt God, ik wil dat je plan gaat aanpassen. Ik wil dat je met mijn ritme meegaat, met mijn cadans. En God kijkt dus hoe wij erop reageren. En we gaan even terug naar die zoon, naar die jongen die naar die gevallen is. De zoon van Jonathan. Wat doet hij? Ik ben namelijk erg benieuwd. Hij is op 5-jarige leeftijd is hij gevallen. Hij is kreupel geraakt voor de rest van zijn leven. Hij is verlamd. En hoe gaat zijn leven worden? Blijft hij bij de pakken neerzitten? Zoekt hij God? Of gaat hij juist een heel andere weg in? Ik heb hem gevonden. Er staat klip en klaar in de Bijbel. Je moet wel even zoeken. Er staat in 1 Kronieken 8 vers 34. Als het goed is, komt hij in beeld? Ik heb hem niet aangedragen zeker. Hè? Excuus. Lees ik hem voor. 1 Kronieken 8 vers 34. Daar staat, de zoon van Jonathan was Merib Baal. Dat was dus de naam van de zoon van Jonathan. De zoon die op 5-jarige leeftijd uit handen gegleden was en verlamd was geraakt. En Merib Baal betekent, Baal is mijn pleitbezorger. En een pleitbezorger, dat is een juridische term voor iemand die eigenlijk zegt, ik heb iemand die voor mij de zaakjes opknapt. Ik heb iemand waar ik mijn vertrouwen op kan stellen. Ik heb iemand die mij helpt. En Merib Baal zegt, de Baal is degene die mij helpt. De Baal is mijn pleitbezorger. De Baal is mijn advocaat. De Baal is mijn steun en toeverlaat. En je ziet dus eigenlijk dat er is hem iets overkomen op jonge leeftijd, op 5-jarige leeftijd. Hij groeit op en hij kiest ervoor om de Baal te dienen. Nou, als je hier niet bekend bent of met al dat Bijbelse jargon, de Baal is de afgod in de Bijbel. De Baal is de fake god, de wannabe god, de afgod eigenlijk. En je ziet dat deze jongen er eigenlijk voor kiest om niet de god van zijn voorouders te dienen. Hij kiest ervoor om niet de god van Israël te dienen. Hij kiest ervoor om niet de god te dienen die gezegd heeft, Israël is mijn oogappel. Hij kiest ervoor om God de zijde te schuiven en uiteindelijk een andere koning te dienen, de Baal. En dat is cruciaal geweest. En hij vlucht dus eigenlijk naar een andere ja, andere toevlucht. Hij kiest ervoor om de Baal te dienen. En denk ik, als ons iets in ons leven overkomt, een ontslag, een burn-out, een familieleden die niet helemaal meewerken, noem maar al die dingen die ik net noemde. Wat doen wij dan? Brengt het ons in de armen van God? Of kiezen wij ervoor om iets anders te doen? Kiezen wij ervoor om aan de drank te gaan? Verliezen we onszelf in gokken, in onreinheid? Kiezen we voor een carrière? Kiezen we voor werk? Kiezen we voor status? Er zijn zoveel mogelijkheden op het moment dat je verlamd bent geraakt, hè, dat je aan je kreupel gaat om de verkeerde keuzes te maken. Dat je ervoor kiest om niet God te dienen, maar eigenlijk je eigen succes gaat najagen. Want eigenlijk zit er in je identiteit, zit er een leegte, zit er een vacuüm waar je niet uitkomt. En je probeert het te vullen met allerlei zinloze ingeving. En dat begint alleen maar met het feit dat er ooit een keer iets in je leven overkomen is. Je hebt er misschien niet voor gekozen. Het is je gebeurd. Het is je overkomen. En God zegt eigenlijk, en nu ben ik benieuwd hoe jij daarop gaat reageren. En dan gaan de jaren voorbij. En dan is er een nieuwe koning gekomen. Koning David. Die kennen we allemaal wel. En koning David die heeft voor relatieve rust gezorgd in het land. Het was pais en vrees, zoals het heet. En koning David die zit op zijn troon en dan begint hij eens na te denken. Want in die tijd was het ook altijd belangrijk dat je ging onderzoeken hoe veilig zit ik als koning in het zadel. Kunnen van links en rechts kunnen de vijanden komen die mij van mijn troon kunnen wippen. Dus koning David begon eens even om zich heen te kijken. Vanaf welke kant kan het gevaar komen? Van welke kant kan er dreiging komen? Van welke kant kan ik van mijn troon gestoten worden? En als ik dat zie, dan kan ik daarop gaan reageren. Dus koning David die zegt in 2 Samuel 9 vers 1. Ik zie het zo voor me dat hij met bulderende stem vraagt. David vroeg, is er nog iemand over van de familie van Saul? Ik zie het zo voor me dat koning David begint te zoeken van de vorige koning, dat was de gevaarlijkste. Want er zullen vast nog wel wat nazaten van hem zijn die uiteindelijk mijn plek willen innemen. Dus hij zegt, is er nog iemand over van het huis van Saul? En dan kan ik hem de kop klein maken, dan kan ik hem elimineren, dan kan ik hem uitroeien, want ik wil mijn positie veiligstellen. Maar dan doet koning David iets anders. Hij doet iets onverwachts. Hij voegt eraan toe, die zal ik dan goed behandelen. Dat ben ik aan Jonathan verplicht. Ik vind het zo mooi. De koning David is in de Bijbel het type beeld van Jezus. Ondanks dat Meribbaal, de zoon van Jonathan, ervoor kiest om een andere God te dienen, ervoor kiest om een leven te leiden zonder God, zegt David, maar ik ga hem genade schenken. Ik ga goed zijn. Ik ga hem tegemoetkomen. Ik kies ervoor niet om te oordelen, ik kies hem niet om hem te vermoorden, maar ik ga goed zijn. Ik ga goed zijn omdat ik het verplicht ben aan Jonathan. En dan komt er een zekere Siba. Vers 2. Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen en de koning zei tegen hem, bent u Siba? Uw dienaar, heer, antwoordde hij. De koning vroeg hem, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen zoals God het voorschrijft. Siba antwoordde, er is nog een zoon van Jonathan, een kreupele. Waar is hij, vroeg de koning hem. En Siba antwoordde, hij woont bij Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. En het wordt ook zo gezegd, er is er nog wel iemand, een outcast, een kreupele. Weet je, die vormt geen gevaar. Daar hoef je niet angstig voor te zijn. En Lodebar, dat is ook een plaatsje in Israël wat eigenlijk niks voorstelt. Daar kan niks goeds vandaan komen. Er is nog wel één nazaat van Saul, maar ach joh, laat hem zitten. Dat is een kreupele, die telt eigenlijk niet mee. En dan zegt koning David, hij liet de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Machir in Lodebar. En moet je eens even dat beeld voorstellen. Er zit daar een man, jarenlang kreupel, telt eigenlijk niet mee in de maatschappij, is lid van een ander koninkrijk, het oude koninkrijk van koning Saul. Nu is er een nieuwe koning David aan de macht en hij is kreupel, hij telt niet mee en hij dient zelfs de afgod. En op dat moment komt er een hele stoet dikke limousines met allemaal AA-kentekens en bodyguards en gepantserde voertuigen. Die rijden de straat in en hij kijkt van, nou, ik hoop dat ze bij de buren moeten wezen. En ze stoppen voor zijn huis en dan komen van die krachtpatsers, die komen naar buiten met allemaal van dikke pistolen op zak. En die kloppen bij hem aan de deur. En ik denk dat hij 7 kleuren naar de regenboog keek en dat hij echt... Dat hij vol angst zat. En dan moet hij bij de koning komen. Dan zegt iemand, je moet bij de koning komen. En hij gaat uiteindelijk mee. En dan komt hij bij het paleis. En dan zegt vers 6, de hele leuke vers. Toen hij bij David kwam, liet hij zich op zijn knieën vallen en boog diep voorover. Ik denk, ja, dat is niet zo moeilijk, hij was kreupel. Ja, dus ik denk, ze komen met 2 mannen, ze ondersteunen hem, ze laten hem los. En bam, hij ligt op de grond. Maar hij liet zich voor de koning vallen, op zijn poten, op zijn knieën. En dan gebeurt iets bijzonders. En nou moet je even opletten. Nu begint koning David Meribbaal aan te spreken. En hij spreekt hem aan met Mephibosheth. Mephibosheth. Hé, het was toch Meribbaal? En Meribbaal betekent de Baal is mijn pleitbezorger. En Mephibosheth, dat is de naam waarmee koning David hem aanspreekt, heeft een hele andere betekenis. Die betekent, ik zal de afgod uitroeien. Dus God, de koning David kijkt niet naar hem met van, dit is je oude natuur. Maar koning David kijkt naar hem wat hij wel kan zijn. En zoals God ook naar ons kijkt, hij kijkt niet naar waar we vandaan komen. Hij kijkt niet naar wat we gedaan hebben. Maar God kijkt naar datgene wat hij in je ziet. Wat hij in jou ziet. En God zegt, ik ga die Baal, die verkeerde God, ga ik uit jouw leven uitroeien. Ik heb nieuwe plannen voor je. Ik heb gedachten van vrede om je een hoopvolle toekomst te geven. En bij dat horen van die woorden, Mephibosheth, gebeurde er iets in het leven van die man. Hij was altijd de verschoppeling geweest. Maar de koning keek op een andere manier dan dat hij naar zichzelf keek. Hij had zichzelf verweven met een bepaalde naam, met een bepaalde identiteit, met een bepaalde status. Maar de koning zegt, ik zie heel andere dingen in jou. Sterker nog, ik ga een paar beloftes aanhangen. Komt hij aan. Daarop zei de iPad, ik ben even de weg kwijt. Daarop zei David tegen hem, wees niet bang. Ik verzeker je dat ik je goed zal behandelen. Dat ben ik aan je vader Jonathan verplicht. En dan komen de beloftes. Ik zal je het land van je grootvader Saul teruggeven. En voortaan ben je aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog Mephibosheth en zei, wie ben ik, heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik. Weet je, hij mag bij de koning komen. Een verschoppeling, een outcast. En de koning zei, weet je, je mag bij mijn tafel komen. En sterker nog, ik ga je teruggeven wat van jou is geweest. En dat zegt God ook over jouw leven als je bij hem komt. Er is misschien heel veel geroofd, is misschien heel veel kapot gemaakt. Je bent heel veel dingen kwijtgeraakt. Maar als je bij mij aan tafel komt, ja, dan ga ik jou de dingen teruggeven die jou toebehoren. De dingen waar je zo naar snakt. Een gezonde identiteit. Een gezonde eigenwaarde. Ik ga herstellen wat geroofd is in je leven. Dat zegt God als je bij mij aan tafel komt. En ik vind het een mooi einde van wat die Mephibosheth zegt. Mephibosheth zegt, heerlijk woord. Mephibosheth zegt, wie ben ik dat u zich bekommert om een dode hond als ik? En ben je ooit op dat punt gekomen in je leven dat je tegen God kan zeggen, wie ben ik dat u zich om mij bekommert? Ik heb niks om te geven. Ik sta met lege handen. Het enige wat ik kan doen is uw genade aannemen. En ik denk dat het goed is dat we allemaal een keer op zo'n punt komen. Zolang je nog altijd kan leven vanuit het idee dat God wel blij met je zal zijn. Of dat je misschien goed genoeg bent om bij God te komen. Dan zul je nooit de werkelijke waarde van genade begrijpen. Mephibosheth, ik kon alleen maar zeggen, ik ben een dode hond. Ik stel niks voor. Ik ben onrein. Ik dien een andere goden. Maar uiteindelijk wil God hem genade schenken. Wil de koning hem genade schenken. En ik zat erover na te denken. Er zijn eigenlijk 2 soorten mensen in de maatschappij. 2 soorten mensen. De ene mens is de mens die een beeld van God heeft. die zijn misschien opgevoed met een bepaald idee hoe God zal zijn. En dat kan te maken hebben met de kerk waar je gezeten hebt. Het kan te maken hebben met je opvoeding. Zelfs met de maatschappij waar je vandaan komt. Maar voor heel veel mensen hebben een bepaald beeld van God. En dat beeld kan zelfs goed zijn. En als je kijkt wat Jona op een gegeven moment zegt in Jona 4. Dan zegt hij, ach Heer, ik wist wel dat u Nineveh niet ging verwoesten. Want u bent genadig, u bent goed, u bent trouw en loyaal aan uw mensen. En dus dat hele beeld klopte. En toch was er iets in Jona dat hij het hart van God niet kende. En de tweede groep mensen, dat zijn de mensen die niet leven uit een beeld. Maar het zijn de mensen die leven uit een openbaring van God. Die ooit een keer een ontmoeting met God gehad hebben. En het grote verschil tussen mensen die leven uit een beeld met God. En mensen die leven uit de openbaring van God. Is het feit dat hun leven veranderd is. Ze zijn allemaal in beweging gekomen. Saulus, die later Paulus genoemd werd, die werd op weg naar Damascus, werd hij in zijn nek gegrepen. En God zei tegen hem, Saul, Saul, waarom volg je mij? En vanaf dat moment is zijn leven nooit meer dezelfde geworden. Hij heeft een openbaring van God gekregen. En hij heeft het hart van God gezien. En ik denk, als wij als mensen in de maatschappij zijn, moet je zelf eens even toetsen. Heb ik een beeld van God? Of leef ik uit een openbaring van God? En zeg niet te snel dat het een openbaring is. Maar kijk gewoon naar datgene wat God in je leven gedaan heeft. Ben jij daadwerkelijk veranderd door datgene wat God gedaan heeft? Ben je op een punt gekomen dat je met lege handen staat en zegt, Heer, dit is alles wat ik geven kan. Dat is mezelf. En dan zegt God, en dan ga ik jou genade geven. En dan ga ik mezelf aan je openbaren. Maar als je leeft uit een beeld van God, hoe goed het ook is, dan heb je nooit Gods hart werkelijk leren kennen. En Mephibozeth, die had een andere kant van koning David gezien. Hij had een kant gezien waarin hij genade schonk. En waar hij zelfs bij hem aan tafel mocht komen. Hij mocht aan tafel komen bij de koning van het land. Gisteren was hij nog kreupel en zat hij weg te kwijnen in een hoekje. En vandaag zit hij bij de koning aan tafel. En dat is precies wat God in jouw leven wil doen. Waar je ook staat. Hij wil je trekken uit die identiteit van vroeger. Uit dat verloren leven van vroeger. En hij wil je een nieuwe identiteit geven. Een nieuwe plek bij hem aan tafel. Dat zien we ook in Lucas 14. Dat lezen we ook heel even. Oh, Jezus spreekt namelijk ook over maaltijd. Lucas 14, vers 16. Er was iemand die wilde een groot feestmaal geven. En hij nodigde tal van gasten uit. En toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, want alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. En tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. En toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar, ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de volgende mensen. Daar komen ze weer, de armen en de kreupelen, de blinden en de verlamden hierheen. En toen de dienaar hem kwam melden, heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en nog eens de plaats, zei de heer tegen hem, ga naar de wegen en de akkers buiten de stad. En nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. En ik zeg jullie, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven. En Jezus spreekt hier over een feestmaal. Er is een heer die een feestmaal aanricht. En alle gasten worden uitgenodigd. En alle gasten die geven eigenlijk hetzelfde antwoord. Heer, ik kan niet komen. Heer, ik heb geen tijd. En het zijn waarschijnlijk allemaal legitieme redenen. De een was getrouwd, de ander had zaken te doen. En er kunnen altijd legitieme redenen zijn om niet naar de maaltijd van Jezus te gaan. Om niet bij Jezus aan tafel te schuiven. En dan doet de heer van het huis eigenlijk iets heel anders. Hij doet iets radicaals. Hij denkt, weet je, ik ga niet meer op die oude gasten richten. Ik ga nieuwe gasten uitnodigen. Ik ga op zoek naar de verlamden en de kreupelen. Dat zijn de mensen die in het leven geraakt zijn. De mensen die waar het leven gewoon hun overkomen is. Maar eigenlijk dat de rest van hun leven met zich meedragen. Mensen die misschien getraumatiseerd zijn. Mensen die een verkeerde opvoeding hebben gehad. Mensen die uit de burn-out komen. Dat zijn de mensen waarvan Jezus zegt, dat zijn de lammen, de kreupelen. Haal die bij mij aan tafel. En Jezus nodigt jou uit ook om bij hem aan tafel te komen. En ja, ik zal iets van mezelf delen. Ik ben een... Het is 2019 nu. Precies 6 jaar geleden. Juli, 6 jaar geleden. Kwam ik zelf ook in de burn-out terecht. En ik zei al, daar zit je niet op te wachten. Daar werk je niet naartoe. Uiteindelijk blijkt er wel een weg naartoe te zijn, maar je werkt er niet naartoe. Sommige dingen in je leven overkomen je gewoon. En ik zou je zeggen, het is een zwarte bladzij uit mijn leven geweest. Laatst hadden we, een paar maanden geleden, hadden we binnen het leidersteam hadden we een soort journey through life procesje. We gingen eigenlijk allemaal iets delen waar we vandaan kwamen. We zitten nog maar 6 jaar in Leef. Ik kom uit het westen van het land. En we hadden even een moment waarop we ons leven deelden. Dus ik begon met een verhaal dat ik echt een soort Sietz en Hielke Klinkhamer leven gehad heb. Altijd leuk, altijd goed. En op een gegeven moment kwam ik bij het punt in mijn leven dat in één keer alle controle kwijt was. Alle controle was weg. En als je het over een zwart gat, je hebt een zwart gat en de bodem eronder. Ik kan zeggen, ik heb de bodem aangetikt. Ik heb er vast wel eens eerder wat over verteld. Achteraf, nu ik iets verder ben, kan ik er wat luchtiger over spreken. Ik kan ook goed de luchtige dingen benoemen. Maar mensen die me kennen weten dat dit echt een pijnpunt in mijn leven is. Ik ben daar echt mank geworden. Het heeft me beïnvloed. Het heeft mijn godsbeeld beïnvloed. Het heeft mijn beeld over de maatschappij beïnvloed. Het heeft mijn beeld over vriendschappen en relaties beïnvloed. Het heeft enorme impact gehad. En een van de leuke dingen is achteraf, als ik op terugkijk, is ik was zo verschrikkelijk moe. Ik kon alleen maar slapen. Alleen de nadeel was, ik kon niet slapen. Hele nachten wakker gelegen. 'S nachts om 3 uur wakker en niet meer slapen. En het was een ramp. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment, ik was zo labiel als een konijn. Ik zat in de auto, de Tour de France was bezig. En er zaten 3 Nederlanders in de kopgroep. Echt, en ik hoor die verslaggever nog zeggen, ja, ze maken alle 3 kansen op de overwinning. En ik begon bam, spontaan te janken. Het was echt niet te geloven. Ik had mijn eigen leven niet meer op de rit. En een keer een week later ongeveer, je weet hem al, ik was pindasaus aan het roeren, want dat was mijn culinaire hoogstandje in die tijd. Marije was patat halen uit de schuur en ik sta in de pindasaus te roeren. En in één keer de tranen, ze kwamen en ik was geen houden meer aan. En ik was echt zo, zo diep gegaan. En als je dan hebt over mensen die verlamd zijn, die manken door het leven gaan. Ik heb het gehad. En door de genade van God heb ik ook herstel gekregen. En een van de dingen waar ik je eigenlijk mee wil bemoedigen vandaag is, ik heb een tijd bij een psycholoog gelopen. Want het leuke is, het kwam allemaal ergens vandaan. En die psycholoog die heeft mij eigenlijk onder zijn hoede genomen, een periode. En we hebben samen een tijdje doorgebracht. En ik heb echt een hele mooie tijd gehad. Hij zat nog een dikke in Papendrecht. Ik moest helemaal vanuit Doetinchem naar Papendrecht rijden. Voor een consult van een uur. Ik zat 3 uur in de auto. Maar man, wat was het goed. Dat heeft serieus mijn leven veranderd. Ik zei net al, er zijn mensen die leven uit een beeld van God. Of mensen die leven uit de openbaring van God. En hij vertelde mij zelf een gebeurtenis uit zijn leven. Hij zei, Klaas, ik denk dat die ook voor jou is. En als ik hem nu ga vertellen, denk ik dat die ook voor jou is. Mag je 1 op 1 op je leven zetten. Hij was een periode met God, was hij aan het wandelen. En ook een beetje aan het worstelen over zijn eigen leven. En hij was actief. Hij hielp mensen. Hij zorgde voor mensen. Maar hij miste iets. Hij miste dat vuur in zijn hart. En hij had een periode apart gezet om God te zoeken. En toen begon God tegen hem te spreken op een bepaald moment in zijn leven. En eigenlijk was een hele korte zin. En hij zei tegen hem, werkers heb ik genoeg, maar jij, wil jij mijn vriend zijn? En hij vertelde me, weet je, veel dingen uit ons leven komen voort uit het presteren. En uiteindelijk zegt God, wil jij mijn vriend zijn? Zoals Mephibozet in dat rotkamertje achterin zat de weg te kwijnen, zo werd hij uitgenodigd aan de tafel van de koning. En zo zegt God eigenlijk ook tegen jou. Ik heb arbeiders genoeg. Weet je, er zijn zat mensen die willen bouwen in mijn koninkrijk. Maar jij, wil jij mijn vriend zijn? En ik denk, er is bij God geen aanzien des persoons, zegt de Bijbel. Dat is een heel mooi woord voor, we zijn allemaal gelijk. En eigenlijk zegt God, wil jij mijn vriend zijn? Wil jij bij mij aan tafel komen? Wil jij met mij een relatie hebben? Niet al die mensen die het zo dik voor elkaar hebben. Die zaken gaan doen. Die 5 span ossen gekocht hebben. En zaken gaan hebben. Maar juist die verlamden. Die kreupelen. Die stommelingen. Die mensen die fouten maken. Wil jij bij mij aan tafel komen? Wil jij mijn vriend zijn? Het heeft serieus mijn leven compleet, compleet veranderd. Want het heeft te maken met Gods beeld. En ik kwam uit een kerkelijk milieu. Ik ken zondag een van de catechismes nog opzeggen, die overigens heel erg goed is. Alleen ik had een beeld van God. En ik heb een openbaring van God gekregen, hoe groot zijn genade is. En ik zou je echt willen vragen, als je leeft uit een beeld van God, ga op zoek naar die openbaring. Want het beeld van God kan helemaal juist zijn. En toch kun je ze hard gemist hebben. En ik wil eigenlijk gaan bidden voor mensen die eerste stap willen maken. Dus misschien kunnen we gaan staan met elkaar. Als je bij de koning mag komen, dan krijg je vaak een brief. En die brief is verzegeld. En in die brief staat dat je welkom bent bij het staatsbanket van de koning. Of je bent welkom bij een speciale gelegenheid. En vandaar wil ik tegen jou zeggen, jij bent genodigd bij koninklijk besluit. De koning zelf, de allerhoogste koning, de koning van de hemel en aarde, nodigt jou uit om bij hem te komen. Zodat hij zijn genade kan laten zien. Dat hij zijn hart kan laten zien. Dat hij voor je kan zorgen. En dat hij eigenlijk gewoon zegt, ik wil een relatie met je hebben. Je hoeft niet zoveel te doen, maar ik wil een relatie met je hebben. Ik wil jou kennen van hart tot hart. Je mag bij mij aan tafel komen. En dan open je die brief. Als je trouwens een heel leuk stukje wil horen over genodigd bij koninklijk besluit, moet je Najib Amhali een keer horen. Die mogen bij Maxima en Willem-Alexander komen. Het was te lang om hier te laten horen, maar wel heel goed. Maar daar staat er in die brief op welke gronden jij bij de koning komen mag. En ik zat nou na te denken, dat zijn woorden die met diep rode letters geschreven zijn. Diep rode letters van bloed. Het bloed van Jezus. En het bloed van Jezus zegt, deze persoon is in mij rechtvaardig. Deze persoon is in mij vergeven. Deze persoon is in mij heilig. Deze persoon is vergeven. Deze persoon heeft een status aparte. Deze persoon is een nieuwe schepping. En op die gronden mag je bij me komen. Want het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En als je zegt, die Jezus ken ik nog niet. Dan ga ik je nu de kans geven. Om gewoon heel kort je hand op te steken. Om te zeggen, op de vraag. Jezus, wilt u in mijn leven komen? Ja, ik wil uw vriend zijn. Ik denk dat het goed is dat iedereen even zijn ogen dicht doet. En zijn hoofd naar beneden. Dat het moment is tussen jou en God. Als jij zegt, Jezus, ik ken u niet, maar ik wil u kennen. Dan mag je nu even je hand opsteken. Heel kort. Moment tussen jou en God. Amen. Amen. Dank jullie wel. In de naam van Jezus mag ik zeggen dat je zonden vergeven zijn. En ik wil op dit moment ook bidden voor al die mensen die kreupel en verlamd door het leven gaan. Die pijn met zich meedragen. Die getekend zijn door het leven. Door ontslag, door burn-out, door ziekte. Gewoon dingen die je overkomen zijn. En ik wil je vragen. Laat het beeld van God dat je hebt los. En zoek naar die openbaring. Ik zal je gelijk de zegen meegeven. Dan gaan we een lied zingen. Vader, ik bid voor deze mensen, Heer. Dat het leven ons soms gewoon overkomt. Er gebeuren dingen waar we geen invloed op hebben. En die dingen kunnen pijn doen. Heer, die gebeurtenissen kunnen ons vormen. Maar u laat het niet bij zitten, Heer. U gaat altijd door met het plan dat u hebt. En dank u wel, Heer, dat u trouw bent om te veranderen wat verkeerd is gegaan. Dat u zegt, ik ben een goed werk in je begonnen. En ik zal het voleinden. En Heer, ik bid voor deze mensen dat we allemaal een openbaring zullen krijgen van uw goedheid, van uw genade. En Psalm 23 zegt dat God een tafel dekt voor de ogen van je vijanden. God bereidt een tafel, je mag bij hem aan tafel komen, voor de ogen van je vijand. De vijand staat erbij en hij kijkt ernaar. Jij bent bezit van de Allerhoogste Koning. En met die zegen stuur ik in huis. Wees gezegend met de wetenschap dat je Gods geliefde kind bent. Dat er niets is dat tussen jou en hem in kan staan. Zelfs jij niet. Zelfs je gebeurtenissen niet. Zelfs je verleden niet. En ik zeg je met de kracht van de Heilige Geest, dat daar waar je mag komen, je zal opstaan en getuigen over Gods goedheid in jouw leven. Amen.